Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklaardig waardigste van alle mensen. Wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen? Waarom zijn ook wij zelf van uur tot uur in gevaar? Zowaar als ik, broeders, op uw roem, draag in Christus Jezus, ons Heere, ik sterf elke dag. Indien ik de Efeze naar de mens met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Misleid uzelf niet, slechte omgang bederft goede zeden. Kom tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.
Ja, een beetje een wonderlijke tekst die we met elkaar gelezen hebben. Ik heb er een stukje, nou ja, een stuk tussenuit gelaten. Een heel, juist het, eigenlijk het mooiste stuk wat je maar lezen kan, heb ik er nou eens tussenuit gelaten. En waarom dat is, nou daar gaan we straks even over nadenken. Nu vragen we Gods leiding over ons samenzijn. Dat is al gebeurd, maar nu met name gericht ook op het woord. Dank u wel, liefdevolle Vader. En machtig God, God de Vader van onze Heer Jezus Christus, we zijn u dankbaar dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we met uw woord bezig mogen zijn, daaruit kracht en steun en vertroosting mogen putten. Uw liefde daaruit mogen proeven en ook mogen weten dat u dat niet alleen maar in woorden hebt geschonken, maar dat u zelfs met uw geest in ons woont, in iedere gelovige. En dat u zo dicht nabij bent dat we in relatie met u nooit dichterbij zouden kunnen komen dan wat u nu gedaan heeft. U zult ons dan ook dag in dag uit leiden, uw liefde bekendmaken, ons corrigeren in foute gedachten. En ook daar gaat het misschien wel vandaag wat nadrukkelijk over. Dank u wel, Vader, dat we van u mogen verwachten een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Verlichten van ogen van ons hart, opdat we weten welke geweldige verwachting uw roeping wekt. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het is een vrij lang stuk, maar de klemtoon ligt eigenlijk op vers 33. Daar stond in vers 33 in de MBG-vertaling: misleid uzelf niet, slechte omgang bederft goede zeden. Daar wilde ik met name, eigenlijk heb ik heel sterk gedacht aan de jongeren die geslaagd zijn. En ook aan de jongeren die niet geslaagd zijn, moet ik zeggen. Maar dus ik wil eigenlijk daar iets tegen zeggen. En op het gevaar af dat je denkt van, nou, het lijkt wel of het mijn moeder hoor. Ga ik toch wat tegen jullie zeggen daarover. En wat er nou werkelijk een beetje staat, is niet slechte omgang bederft goede zeden. Er staat eigenlijk, laat je niet bedriegen, kwade gesprekken bederven vriendelijke karakters. En gesprekken, ja, als het goed is, doe je dat niet alleen. Je hebt altijd met iemand met wie je een gesprek voert. Hopelijk met God. Maar ook met vrienden. En dan is het de vraag, met wie praat je? En waarover praat je met elkaar? Deze tekst die ik nu even aanhaal, die heeft twee facetten. Je kan hem gebruiken volledig uit het verband gelicht van zoals het in de Bijbel staat. En dat doe ik in dit geval dus. En je kan hem gebruiken in het volledige kader waarin het geschreven staat. En daar hoop ik straks nog even aan toe te komen. Maar waar praat je over met elkaar? Kwade gesprekken bederven vriendelijke karakters. Wanneer vinden dat soort gesprekken plaats? En wat zijn slechte gesprekken? Nou, Slechte gesprekken zijn gesprekken waardoor je bedorven wordt. Slechte gesprekken vinden plaats met vrienden die niet van God willen weten. Met vrienden die alleen maar bezig zijn met het uitleven van hun eigen leven. Het najagen van datgene wat hun vlees, zou ik bijna willen zeggen. En wat de wereld hen aanreikt. En dat allemaal willen doen. Daar komt drank bij te kijken. Daar komen drugs aan te pas. Daar komt bedrog om de hoek. Daar komt kwaad. En nou staan die jongelui die ik hier net gezien had. Heb en die zitten nu daar. Jullie staan voor iets nieuws. Er gaat een deur open. En dan kom je eigenlijk in de nieuwe wereld terecht. Iets wat je voor die tijd nog niet ervaren hebt. Nieuwe ontmoetingen. Nieuwe collega's als je gaat werken. Of nieuwe studiegenoten. Je wordt zelfstandiger. Misschien ga je het huis uit. Studenten. Leven. Een studentenvereniging misschien. Allemaal nieuwe dingen. En natuurlijk. Je bent geslaagd, dus je weet alles. Hoop ik. Maar er gaan echt nieuwe dingen gebeuren. En daar wil ik toch wat van zeggen. Je gaat beslissingen nemen. Tjerk die las net uit het boekje voor over de social media. Waarin je God kan loven en prijzen. Over het algemeen, de dingen die ik zo nu en dan lees, is dat niet het geval. De dingen die ik lees, zelfs vanuit christelijke kringen, meestal is daar kritiek op. De dingen die gezegd worden, de dingen die kerken doen, enzovoort. Maar je gaat beslissingen nemen over een studentenvereniging misschien. Over een nieuwe studie. Je ontmoet mensen, je maakt nieuwe vrienden. Wat voor vrienden zijn dat? Ik denk, als je daar God niet bij betrekt, dan maak je een behoorlijke omweg. Ik heb zelf in mijn leven een behoorlijke omweg gemaakt. Toen ik jullie leeftijd had, heb ik dingen gedaan. Als ik daarop terugkijk, daar schaam ik me voor. En dan ben ik verbaasd. Ik ben zo verbaasd. Hoe God mij dan in die tijd toch bewaard heeft voor een uitglijder die mijn leven lang bij zou blijven of die mijn hele leven zou verwoesten. Dus ik praat een heel klein beetje uit mijn eigen ervaringen. Weet je wat? Jullie zijn jong. Ik ben jaloers op jullie. Jullie zijn jong. Ik ben van de generatie PHPD. Hè? Pijntje hier, pijntje daar. Maar jullie zijn nog jong. Jullie hebben dat allemaal nog niet. En Weet je wat de Bijbel daarvan zegt? Een hele wijze man zegt daarvan, dat is prediker, waarschijnlijk Hiskia, die zegt, laat je hartje verblijden in de mooiste tijd van je leven. Jullie hebben de mooiste tijd van leven en zorg ervoor dat je je hart verblijdt. Ik heb net gezegd, waar praat je over met elkaar? Laat je niet bedriegen, slechte gesprekken bederven vriendelijke karakters. Bederven aardige, lieve karakters. Je vrienden zijn zo bepalend voor de dingen die je denkt, of die je gaat denken. En dingen die je gaat denken, waar je over nadenkt en waar je naar handelt, dat is weer bepalend voor je gedrag. Je neemt beslissingen. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5, zegt hij, blijf weg van alles wat er boos uitziet. Dus zelfs als het er al boos uitziet, zegt hij, nou, blijf daar nou vandaan. Blijf daar nou vandaan. Hè? Maar laat je hart verblijden, wat ik net gezegd heb. Erger je niet aan mij. Of aan je moeder. Of aan je vader. En verdrijf het kwaad uit je vlees. Het kwaad verdrijven uit je vlees. Wat is het nou? Die dingen die je eet. De dingen die je tot je neemt. Dat kan van alles zijn. Maar die slecht zijn voor je gezondheid. Daar moet je mee uitkijken. En je ergeren. Dat maakt je ongezond, dat verstoort je hart. Dan is de blijdschap weg. Let op de dingen die je doet. We zijn heel kwetsbaar, lichamelijk en geestelijk. En wanneer je die nieuwe wereld instapt, dan komt dat allemaal zo massaal op je af. En dan ben je nog misschien zo onschuldig. Ook al denk je zelf dat je dat niet bent. Een wijs man uit de Bijbel zegt: herinner je je schepper in de beste dagen van je leven. Dus zorg ervoor dat je hart vrij blijft van zorgen die niet nodig zijn. Van beslissingen die je neemt die niet goed zijn. Van alleen maar reageren op de dingen van de wereld en wat je begeert. Herinner je je schepper in de beste dagen van je leven. Prediker, hè, dat is degene die ik nu citeerde, die zocht woorden om vreugde te vinden. En wat oprecht is en wat waar is. En eigenlijk, denk ik, als je zelf goed over jezelf nadenkt en over de dingen nadenkt die je meemaakt, dan zijn er verlangens in je hart die verder gaan dan de wereld, die verder gaan dan de begeerte. Er zijn diepe verlangens in ieders hart, van iedere gelovige, misschien wel van ieder mens, die je naar verlangt om zinvol te leven, om in vrede te leven. De vervulling van onze hartenwensen. En dat zijn de woorden van de wijze zijn als een stimulans. Er staat, in de MBG-vertaling staat, zijn als prikkels, maar het is een stimulans. Ze zijn, woorden van wijze zijn als vastgemaakte bouten die vastzitten in de muur en die jou stabiel doen zijn. Vrees God en onderhoud zijn instructies. De apostel Paulus zegt het weer op een andere manier. Die zegt, reken ermee. Dat is het van binnen als werkelijk in je hart vasthouden. Reken ermee dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God. In Christus Jezus, onze Heer. Nou, ik heb genoeg tegen jullie gezegd. Ik wil niet zeggen, bekijk het maar. Ik wil zeggen, we bidden voor jullie op jullie nieuwe levenspad, op jullie nieuwe weg. En dat is net ook hier gedaan door Manon, die heeft voor jullie gebeden. En wij bidden met jullie mee. En ik hoop zo van harte dat jullie hart zich de komende jaren zal blijven verblijden. Ook in relatie met onze God en Vader. En volg alsjeblieft geen filosofieën van mensen en leerlingen van mensen. Ga niet met elkaar in gesprek over zou er leven zijn na de dood. Slechte gesprekken bederven lieve karakters. Onthoud dat. En nu in het verband. En nu richten we een beetje meer naar allemaal. Dus ook naar jullie, maar ook naar de anderen. Want ik heb een stuk weggelaten, ja. En dat begint met Christus is opgewekt uit de doden als eersteling. Nou, waarom heb ik dat nou weggelaten? Dat prachtige over de opstanding, over de levendmaking, over opwekking. Nou, dat heb ik gedaan omdat het eigenlijk maar een tussenstukje is. Ja, u heeft misschien gedacht, nou hij doet dat, en dan is hij er snel doorheen, want het wordt al laat. Hè, en zo lang stuk behandelen. Hè, misschien heb u gedacht van, nou ja, hij vindt het eigenlijk lang niet zo mooi als hij zegt. Of misschien denkt u, ik weet toch, een maand of drie geleden heeft hij er al eens een keer over gesproken. Weet u wel, toen heb ik gesproken over dat hele bijzondere aspect, dat God zal zijn alles in allen. Nee, dat God zal zijn alles in allen. Misschien herinnert hij zich wel. Nou, ik sla het nu over, niet vanwege die dingen, maar echt vanwege het verband. Want vanaf vers 20 tot en met vers 28, maar het gaat over de opstanding en uiteindelijk dat God zal zijn alles in allen, dat is een tussenstuk. Want Paulus heeft het in wezen, als je het een beetje terugbladert, had ik natuurlijk op de biemen moeten zetten. Maar heeft hij het in hoofdstuk 15 vers 12. Dan zegt hij, indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe komen sommigen er dan toe, onder u, om te zeggen dat er geen opstanding van doden is? Indien er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Nou, en dan gaat hij daarop verder en hij eindigt in vers 19 met de woorden: indien wij alleen voor dit leven, dus er is geen leven na de dood, hè, dat is dan de conclusie, indien wij alleen voor dit leven onze verwachting op Christus gebouwd hebben, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Nou, daar zegt Paulus nogal wat, hè? Maar het is gewoon waar. Als u het alleen maar van dit leven verwacht, en van Christus en van God verwacht in dit leven, en geen verwachting heeft over een toekomstig leven, nou, sorry, maar dan zou ik zeggen, waarom zit je hier? Er zijn zo ontzettend veel leukere dingen te doen dan naar iemand te luisteren die wat over het geloof zegt. Wat heeft geloof voor zin als er niets in de toekomst is waar het naartoe leidt? Weet u dat het ontkennen van de opstanding, dat noemt Paulus binnen de context een verderfelijke leer. Dat noemt hij nu die kwade gesprekken, die bederven goede karakters. De opstanding heeft iets te maken met ons gedrag. Ja, ik weet niet of u het in de gaten hebt, maar elke stap die u zet als gelovige heeft te maken met uw geweten. U denkt over dingen na. En je geweten, dat wordt opgebouwd vanuit je geloof. Je karakter wordt gebouwd vanuit het geloof en niet vanuit de dingen die je meemaakt. En als je gelooft dat met de dood alles klaar is, wat zou je dan nog proberen om een goed mens te zijn? Ik zou zeggen, jongens, er tegenaan en genieten wat er van te genieten valt. Nou, kijk u maar naar de reclames op de televisie, die hebben het daarover, hè? Het maximale eruit halen. Want ja, anders mis je het, hoor. Anders mis je het volkomen. Dan heb je een saai leven. Je hebt niks meegemaakt. Je bent niet van bergen afgesprongen met dingen en zo. Je hebt niet aan zo'n elastiek een meter of 80 naar beneden gesprongen. Je hebt nooit parachutespringen gedaan om maar wat leuke dingen te zeggen. Ja, maar ja, het geeft wel een kick, heb ik gehoord, hè. Dan gebeurt er van alles in je lichaam als je die dingen meemaakt. Maar of dat nou werkelijk het leven is dat die vrede geeft en die onze diepste verlangens vervult, daar kan je aan twijfelen. Hij gaat in vers 29 verder met wat hij in vers 19 oppakte, of wat hij toen zei: indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. En dan gaat hij verder schrijven. Ik hoop dat u het lezen kan. Ik niet. Maar ik heb het hier gelukkig staan. Want wat anders zullen zij doen die dopen? Er staat hier ietsje anders vertaald. Wat zullen zij anders doen die zich voor de doden laten dopen? Nee, er staat: wat anders zullen zij doen die dopen? Het is absoluut voor de doden als doden niet worden opgewekt. Waarom dopen zij ook voor hen? Ja, waarom zou je je laten dopen als er geen opstanding van de doden is? Als er geen leven is na de dood? Is niet juist de doop, hè, zoals dat bij de Corinthiërs plaatsvond, hè, met een onderdompeling in het water en dan kwam je uit dat water alsof je uit het graf kwam. Hè, dat is het beeld ook, nieuwheid van leven. Waarom laat je je dopen als die nieuwheid van leven nooit zal aanbreken? Dan doop je eigenlijk alleen maar voor de dood. Dan heeft het totaal geen enkele waarde en geen enkele zin om zo'n beeld te gebruiken van de opstanding, terwijl er geen opstanding is. Nou, dat is hetgeen wat Paulus hier zegt. Jullie dopen, zegt hij. Waarom doe je dat als je niet gelooft dat er een opstanding is? Dan ben je toch een beetje in de war, hè? En dan gaat hij verder, hè. Als doden niet worden opgewekt, waarom zijn wij dan ieder uur in gevaar? Dagelijks sterf ik, zegt hij. Nou, wat zou je in je nek wagen voor het evangelie, wanneer het uiteindelijk een evangelie is dat leidt tot de dood? En niet tot de opstanding. Waarom zou je al die moeite getroosten om een boodschap door te geven die eindigt in de dood? Dat is hetgene wat hij zegt. Welk voordeel heb ik? Als doden niet worden opgewekt, laten we dan eten en drinken, want morgen sterven we. Nou is Paulus echt nou niet iemand die zegt van jongens, er lekker tegenaan, laten we maar ons in brasserijen en in kerstmaaltijden en zo volledig verliezen, want dat moet je pakken, anders heb je niks. Nou, dat zegt hij. Indien het zo zou zijn dat er geen opstanding is, dat er geen levendmaking is, dat we niet worden opgewekt, dan is alles zinloos. En dan zijn we, omdat we dan al die dingen naar het vlees en naar de wereld zouden missen, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Niet genoten en het leven eindigt en je hebt alles gemist. Nou, in die denktrand die Paulus beschrijft, zegt hij dat het belangrijk is dat je je daar dus niet laat bedriegen. Laat je niet bedriegen. Er is wel een opstanding van doden. En dan schrijft hij dat stuk tussen de versen 20 tot en met 28. Hè. Maar Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Als eersteling, dat wil zeggen, er komt nog een hele groep na. Uiteindelijk, weten we, eindigt dit stuk in het gedeelte dat God zal worden alles in allen. Iedereen komt er achteraan. Laat je dus niet bedriegen. Slechte gesprekken bederven goede karakters. En dat geldt met name hier voor de ontkenning van de opstanding. Als je dat ontkent, dan ontneem je de kern, de heerlijke kern van het evangelie. Dat dit leven niet een zinloos leven is als je niet alles hebt meegemaakt. Nee, dat dit leven een opbouw is om met Christus te leven, in geloof. En dat de toekomstverwachting die we mogen hebben en alles wat God ons in dit leven onderweg als het ware naar die toekomst toe op ons pad brengt, dat het de moeite waard is om daarvoor te gaan in een waardige wandel. Want het morele effect van het weghalen van de opstanding, dan word je geweten van elastiek. Er is helemaal geen toekomst. We hoeven nooit meer te denken dat we ooit nog eens een keer rekenschap hoeven af te leggen. Hè? Hoe positief dat ook al zal zijn, want dat is gewoon zo, want het gebeurt allemaal in genade. Maar onze motieven worden openbaar waarom we dingen doen. En als die motieven nooit een keer op de tafel komen, nou, dan maakt het niet uit hoe we leven. Dan rommelen we maar wat aan. Dan heeft dit leven totaal geen verbinding meer met een toekomstig leven. Ons leven is een proces van leren. Want al die dingen die we meemaken, die gebruikt God straks in de toekomst. Als je dat ontkent, nou, dan willen we die dingen niet eens meer meemaken. Dan zoeken we juist allerlei manieren om, hoe dan ook, of het nou andere mensen wel of niet gaat, om ons leven lollig te maken. Leven de lol. Dus mocht je ooit denken van, we gaan eens een avondje zitten bomen over is er wel leven na de dood? Wees u wel van bewust dat dat gesprekken zijn. En als die in de filosofie van mensen terechtkomen, dat gesprekken zijn die heel veel schade kunnen berokkenen. Het is geen discussieonderwerp zonder gevolgen. Opstanding bepaalt ieder aspect van ons leven. Een gelovige heeft toekomstverwachting. Neem een toekomst weg en je leven is eigenlijk één groot doorlandschap. Ondanks alle kicks, bij wijze van spreken, en adrenaline die je door je lijf kan gieren, wat je mee kan maken, het is één dorre droefenis. De dingen gaan voorbij, ze zijn geweest. En over, weer naar de volgende. En weet je, als je op kicks leeft, op impulsen leeft, om een effect te krijgen, moet de impuls steeds sterker worden. En je ziet allerlei gekke dingen gebeuren, die onder het mom van liefde gebeuren. En soms is het zo dat zulke soort dingen gewoon eindigen in de dood. Mensen die willen gevoed worden door ervaring, door impulsen, door wat in hun leven weer eventjes de vlam in de pan gooit. Gelovigen die zijn anders. Onze diepste verlangens worden vervuld door God wanneer Hij vrede aan ons geeft. Vrede is, dat is zo'n geweldige schat van rijkdom die God ons als gelovigen geeft. Geloof bepaalt je karakter, heb ik al gezegd, niet je ervaringen. Je karakter wordt stabiel. Je karakter en je geweten. Hè? Je geweten wordt gevoed door de dingen die je met jezelf weet. En een gelovige weet dingen met zichzelf vanuit Gods woord. En dat karakter wordt steeds meer gevormd door dat geloof en door het groeien in de erkenning van God. Ik denk dat de waarheid, die geweldige waarheid van de levendmaking van iedereen. Hè? God is redder van alle mensen. Als u dat nog nooit zou hebben gehoord, dan kan ik u diverse plaatsen aanwijzen waar Gods woord dat leert. God is de redder van alle mensen. En die grote waarheid, die geeft vertroosting. Die geeft een levende kracht in ons. Hij is ook mijn redder. En niet alleen voor de toekomst, maar nu al. Want dat nieuwe leven, dat ontwikkelt zich in een gelovige. En dat richt hem op God. En dat schenkt die vrede. En het besef dat God ons straks ook weer doet opstaan. Dat Hij ons opwekt, dat Hij ons levend zal maken. Als de dood ons zou overvallen. Dat moet een kracht in ons geven. En de zekerheid dat God jouw persoonlijke redder is. Dat Christus voor jouw zonde gestorven is. Ik had van de week even heel kort een gesprekje met een jongere. Een oudere jongere, zal ik maar zeggen. Een middelbare jongere. Ik weet niet hoe ik het zeg. En daar kwam dat woord geloof even aan te pas. Van ja, ik weet eigenlijk niet eens, geloof ik nou wel? Natuurlijk geloof je. Je bent bezig met de dingen van geloof. Je weet dat Jezus Christus de Zoon van God is. Je weet dat Hij jouw redder is. Dat Hij voor jouw zonde gestorven bent. Ben jij geen gelovige? Natuurlijk ben je een gelovige. En het enige is misschien dat je nog twijfelt van ben ik wel goed genoeg om te geloven? Wil Hij mij wel redden? Als Hij nou alle mensen redt. Er staat toch niet van God is de redder van alle mensen. Oh, dat zei ik wel eens tegen mijn tante. Die kwam uit een hele strenge kerk. En dan las ik dat stukje voor, hè, uit 1 Timotheus 4, vers 10 uit mijn hoofd gezegd. En zei, God is de redder van alle mensen, in het bijzonder van gelovigen, behalve voor tante Beb. En dan keek tante Beb me aan, die zei, dat staat er niet. Ik zeg, nee, maar u doet wel of het er wel staat. En dan hield het gesprek toch weer gauw op. Wanneer we horen van de opstanding, wanneer we weten dat die opstanding een zekerheid is, omdat Christus de eersteling is die is opgestaan, dan is dat een kracht in ons. En dat God de redder is van alle mensen, dat geeft Hem de eer. Want niemand zal dan nog met in waarheid kunnen zeggen dat Hij geen liefde is. Nu wordt dat nog door Het wordt ontkend door hen die niet in de opstanding geloven. Het wordt ontkend door massa's christelijke mensen die zeggen van ja, nee, er is alleen opstanding voor gelovige mensen. Nee, God is redder van alle mensen. Uiteindelijk. Dat niet allemaal in één keer gebeurt, een andere keer daarover. Maar dat Hij uiteindelijk in zijn voornemen een voltooiing heeft waar alle mensen bij betrokken zijn. Waarin dat plaatje dat we net zagen van het dal van Ben-Gehinnom, wat een keer in een soort van hel verandert. Wanneer het bloed daar zal staan tot de hoogte van de tomen van de paarden, staat er geschreven. Wanneer de legers van de wereld Jeruzalem willen innemen, dan gebeurt dat. En daarna is dat over. Dan komt er weer iets heel nieuws. God krijgt vanuit die opstanding de eer die hem toekomt. Namelijk, Hij is de Vader Maar je mag misschien zeggen, vader, dat is ook voortbrenger. Dat is ook verantwoordelijke. Hij is de vader van heel het universum. En wij leren hem kennen zoals hij is. Liefde. En wanneer we dat werkelijk, wanneer we daarmee rekenen, hè, zegt Paulus, wanneer we daarmee rekenen, dan ontdekken we ineens zijn hand. Achter alle dingen. Dan zijn de opmerkingen van, goh, dat is namelijk toevallig, die zijn voorbij. Want niets is toevallig. We weten zijn hand achter al die dingen. Dan krijgt alles zin en doel. En mogen werkelijk ervan overtuigd zijn. Hij maakt alle levend. Hij maakt alles heerlijk. En hij zal zijn liefde met ons delen, zodat ook alles liefelijk zal zijn. Tot zover.